U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Vorige keer hebben we gesproken over het gebed, wat een verbonden blijven is met de bron van het leven. De adem van het leven inademen, zodat Gods scheppend en herscheppend werk in en door ons mag gerealiseerd worden. Daar gaat het in ons christelijk leven om. Het is de diepe levensvreugde en vrede vinden, die beter gezegd bezitten, die voortvloeit uit een leven in verbondenheid met God. Deze diepe vrede en vreugde rust ons toe om vastberaden de wil van God de Vader voor ons leven aan te durven, waar die ons ook mag toe leiden. In de komende edities beloofden we dat we opnieuw enkele teksten van de zalige Jan van Rusbroek ter hand zouden nemen. Deze keer hebben we gekozen om teksten te nemen die ons zullen helpen om dieper door te dringen in specifieke woordenschat die Rusbroek gebruikt, om daardoor een beter idee te krijgen van zijn denken rond de spirituele realiteit van de mens in de loop van zijn of haar levensweg. Een tijdje geleden hebben we De Blinkende Steen gelezen van Jan van Rusbroek. We hebben daarmee al een heel kernachtig stuk van zijn denken doorsparteld. Toen hebben we wel hier en daar met wat commentaar proberen de diepgang van die teksten aan het licht te brengen. Het is geen eenvoudige opdracht, gezien hij spreekt over het inwendig leven. Een leven dat enigszins verborgen is voor de uitwendige materialistische kant van het leven, maar niet minder reëel is, integendeel. Om de link met de vorige edities te maken en een aanzet te laten zijn voor deze nieuwe bijdragen, hernemen we een tekstje van de vorige editie van Mystieke Lectuur. Daarin heeft de heilige Teresa van Avila het over het gebruik van een boek bij het begin van het gebed. Ze beveelt ons het warm aan om tijdens het bidden een boek bij de hand te hebben om ons te vrijwaren van al te snel af te dwalen van het gebed in allerhande verstrooiingen. De werken van Rusbroek geven ons hiertoe een rijk aanbod van literatuur die ons hierbij terdege van dienst kan zijn. Luisteren we naar die aansporing van de heilige Teresa van Avila. Gedurende 18 jaar durfde ik niet, tenzij ik net de communie was gegaan, om zonder een boek te beginnen bidden. Zonder een boek vreesde mijn ziel evenzeer om in het gebed te verwijlen dan om tegen een menigte mensen te strijden. Deze remedie was voor mij daarentegen zoals een geleide en een schild, om het te behoeden tegen de slagen van alle gedachten die mij verontrusten, en dat gaf me zekerheid. Hoe kunnen we best de teksten van Rusbroek lezen? We beginnen deze zoektocht met een aantal stukjes uit die geestelijke bruiloft van Rusbroek, een werk dat hij vermoedelijk rond 1350 heeft afgewerkt. Eerst werd het in de chronologie als tweede werk van Rusbroek gezien. Nu wordt dit werk meer en meer als zijn hoofdwerk beschouwd, omwille van de evenwichtige opbouw en de helderheid van de uiteenzetting is het vermoedelijk het werk dat in zijn ogen klaar was voor publicatie. Volgens een getuigenis van de Straatsburgse handelaar en bankier Roelman Werschwin die in 1347 zich tot een godgewijd leven bekeerde en bezieler was van een beweging van godsvrienden, vermeldde het boek der bruiloft dat een goede heilige woudpriester in Brabant schreef, Jan van Rusbroek, en het zond naar ons, godsvrienden, hier in het Oberland in het jubeljaar 1350. Het hele werk wordt aan één vers uit het Matthäusevangelie opgehangen. Matthäus hoofdstuk 25, vers 6. Ziet, die bruidegom komt, gaat ute hem jegen. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Hij rafelt die zin uit in vier delen die essentieel zijn volgens hem voor het christelijk leven. Het laatste deel, hem tegemoet, hem te ontmoeten, is de hoeksteen van Rusbroek, zijn theologie van de contemplatie. Het is ook uit een tekst waarin hij dat laatste deel behandelt, dat we het stukje putten dat we nu gaan lezen. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Deze woorden willen we nu uitleggen en verklaren met betrekking tot een overwezenlijk schouwen, dat een grondslag is van alle heiligheid en van alle levens, dat men ooit beleven kan. Tot zulk overwezenlijk schouwen vermogen weinig mensen te komen omwille van hun eigen ongeschiktheid en wegens de verborgenheid van het licht waarin men schouwt. En daarom ook zal eigenlijk niemand alleen door enig onderricht of door eigen diepzinnige reflectie de zin ervan grondig kunnen verstaan. Want alle woorden en wat men naar schepselijke, puur menselijke wijze hieromtrent leren en verstaan kan, komt hier geenszins van pas en blijft ver beneden de werkelijkheid die ik bedoel. Over een overwezenlijk schouwen dat de grondslag is van alle heiligheid en van alle levens, zegt Rusbroek, en daarmee wil hij ons in dit werk namelijk onderrichten. Hij wil zeer ver gaan, zo ver namelijk als dat men ooit beleven kan. Toch beseft hij dat jammer genoeg heel weinig mensen tot zulk een overwezenlijk schouwen komen. Daarbij wijst hij twee boosdoeners aan, ten eerste door hun eigen ongeschiktheid en ten tweede door de verborgenheid van het licht waarin men schouwt. Hij verwittigt ons dat hij hier spreekt over iets dat eigenlijk niet te verwoorden is en dus evenmin kan worden bekomen uit eigen krachten. Heeft het dan geen zin om ons hierop toe te leggen? Is het dan allemaal verloren moeite en geven we het dan maar best op? Moeten we dan hiertoe elke inspanning dan maar best opgeven, gezien we er dan nooit toe kunnen komen uit eigen krachten? Laten we niet te snel van stapel lopen en zulke beslissingen nemen. Luisteren we naar de plaats die God hier inneemt, of beter gezegd, hoe hij ons hierbij te hulp komt en bekwaam maakt. Hij heeft ons mensen zo geschapen dat we bij machten zijn om hem te leren kennen, te ontmoeten en in eenheid te leven met hem. Luisteren we verder naar Rusbroek, hoe hij die vereniging met God beschrijft en van daaruit ons toerust met alles wat we nodig hebben. Maar wie met God verenigd is en door hem in de waarheid onderricht, hij is in staat deze waarheid door haarzelf te verstaan. Want God begrijpen en verstaan boven alle gelijkenissen zoals hij in zichzelf is, dat is God met God zijn, zonder enig middel of anderheid die hinder of tussenscherm zou uitmaken. Daarom dan ook verlang ik van ieder mens die dat alles niet verstaat, nog gevoelt in de genietende eenheid van zijn geest, dat hij hierover niet geërgerd wordt en dat hij de zaken laat zijn wat ze zijn. Want wat ik zeggen wil is waar. En Christus, de eeuwige waarheid, heeft het zelf in zijn leer bij menige gelegenheid gezegd, tenminste als men het juist, als we het juist zouden kunnen uitdrukken en weergeven. Daarom, wil iemand het kunnen verstaan, dan moet hij aan zichzelf gestorven zijn, in God leven en zijn aanschijn naar het eeuwige licht keren in de grond van zijn geest, waar de verborgen waarheid zich zonder middel openbaart. Dat laatste zinnetje van deze passage hernemen we nog even, eerst in het Middel-Nederlands en daarna nog even in het hedendaags Nederlands, om het wat dieper tot ons te laten doordringen en ook de oorspronkelijke verwoording, die op zich veel poëtischer is, tot ons te laten doordringen. En de hieromme, en zal deze zen niemen eigenlijke te gronde verstaan, overmits enige leringen oft subtiel gemerk zien zelfs. Want alle waarde en de al dat men creatuurlijker wies leren en de verstaan mag, dat is vreemde, en de ver beneden der waarheid die ik mijne. Maar die verenigd is met Gode en de verklaart in deze waarheid, hij mag die waarheid met haarzelven verstaan. Daarom, dus nu in het moderne Nederlands, hedendaags Nederlands, daarom wil iemand het kunnen verstaan, dan moet hij aan zichzelf gestorven zijn, in God leven en zijn aanschijn naar het eeuwige licht keren in de grond van zijn geest, waar de verborgen waarheid zich zonder middel openbaart. Met God verenigd zijn en door hem in deze waarheid worden onderricht, dat is wat ons in staat stelt deze waarheid te verstaan. Omdat God begrijpen en verstaan, zoals hij in zichzelf is, alle gelijkenissen ver overstijgt, moet men eigenlijk God zijn met God, of, met andere woorden, er kan geen enkel middel bestaan dat een bemiddeling of een scherm vormt tussen God en de schouwende mens. Dat we dit niet uit eigen krachten kunnen bereiken, kan ons frustreren. We hebben de neiging om alles zelf in handen te hebben en onder controle te houden. Welnu, juist die wil om alles onder controle te hebben, deze crispatie gaat ons verder verhinderen om ons te openen voor God en hem echt in ons te laten werken. Jezus zelf heeft het herhaaldelijk en op velerlei manieren gezegd: wil iemand het kunnen verstaan, dan moet hij aan zichzelf gestorven zijn, in God leven en zijn aanschijn naar het eeuwig licht keren in de grond van zijn geest, waar de verborgen waarheid zich zonder middel openbaart. Wie dit sterke en diepgaande stukje wil nalezen, kan het vinden in de moderne vertaling van Pater Lodewijk Moreels, die geestelijke bruloft, pagina 353 onderaan en op de daaropvolgende pagina's. Om nu verder te kunnen doordringen in het mysterie van de geestelijke levensweg die God voor ons bereid heeft, is het goed om duidelijk te zien wie wij eigenlijk zijn. Gezien God met ons een weg wil gaan, is het goed om te begrijpen wie wij zijn en hoe wij in elkaar zitten, alvorens we echt kunnen begrijpen waarom en hoe God in ons werkt. Hiertoe vinden we elders in datzelfde werk van Ruusbroek, de geestelijke bruloft, ook een samenvatting van de geestelijke reisweg. De algemene voorstelling van deze spirituele levensweg en de antropologie waar Ruusbroek de wonderbare zich inschrijft, bevatten iets dat hij als drie verdiepen van de menselijke ziel wil omschrijven of zal omschrijven. Met dergelijke beelden of een dergelijke antropologie moeten we wel steeds op onze hoede zijn, dat het gaat om een onderscheid dat gemaakt wordt en dat er dus geen sprake is van een scheiding. Wij zijn bij deze eerder geneigd om snel over te schakelen naar een opsplitsing van de dingen in plaats van enkel een onderscheid binnen een geheel te maken. We gaan o zo gemakkelijk opdelen door bijvoorbeeld van onderdelen te spreken. De mens in zijn wezen is één en ondeelbaar, maar we kunnen er wel verschillende aspecten in onderscheiden. Het maken van een dergelijk onderscheid kan ons helpen om beter te begrijpen hoe wij functioneren en wie we eigenlijk zijn. Ruusbroek spreekt ons eerst over een lager deel van de mens, waar een eerste komst van Christus te situeren valt. Luisteren we maar naar wat hij hierover kwijt wil. De eerste komst van Christus in de innige oefeningen drijft en jaagt de mens van binnen op gevoelige wijze en trekt hem met al zijn vermogens opwaarts, ten hemel, en vordert van hem eenheid met God na te streven. Dit inwendig drijven en dit trekken gevoelt men in het hart en in de eenheid van alle zinnelijke gevoelige krachten, maar in het bijzonder in de begerende kracht. Deze komst roert en werkt in het lagere deel van de mens. Aangezien deze kracht geheel moet gelouterd worden, gesierd en ontvonkt en naar het inwendige getrokken. Het lagere deel van de mens, zoals Ruusbroek ze noemt, kunnen we ons voorstellen als de benedenverdieping, en die komt overeen met de materialiteit of lichamelijkheid van de mens. Die lagere, begerige krachten van de mens moeten gelouterd worden en naar het inwendige getrokken. Gelouterd wil zeggen gezuiverd van al wat onzuivere neigingen zijn die de orde die God in de schepping gezet heeft overhoop halen. Gezuiverd wil dus ook zeggen dat alles stilaan op orde gezet wordt, maar ook gesierd. De innige oefeningen waarover sprake zijn de gebedsmomenten die de mens onderneemt om God te dienen en te eren. Zoals we in de vorige edities hebben onderstreept, kan men in die geestelijke oefeningen vier facetten onderscheiden, namelijk de lectio, meditatio, oratio, contemplatio, zoals Gigot de Kartuizer het ons leert. Lectio, dus het lezen van teksten van de Bijbel of van sterke spirituele auteurs, meditatio, erover mediteren, oratio, er al gebedjes rond formuleren, die uit ons hart opkomen vanuit de meditatie, en dan de contemplatie, dus het contempleren, dat is eigenlijk het uit handen geven en God ons laten leiden in dat gebed. De eerste komst van Christus, namelijk in lichamelijke vorm, als mens onder de mensen, zal ons op het lichamelijke niveau aanspreken. Die eerste komst van Christus drijft en jaagt de mens van binnen op gevoelige wijze en trekt hem met al zijn vermogens opwaarts ten hemel en vordert van hem eenheid met God na te streven. Het is dus niet omdat het hier over het lagere deel van de mens gaat dat men dit moet minachten of als minderwaardig beschouwen. Integendeel, die lichamelijke komst van de Heer is onontbeerlijk om de mens met al zijn vermogens op te trekken tot in de hemel. Deze komst gebiedt trouwens om de eenheid met God zo goed mogelijk na te streven. Die lichamelijke, nederste of gevoelige komst van de Heer is dus heel belangrijk om Gods werkzaamheid in ons leven alle ruimte te geven. Het laatste deeltje van de passage die we daarnet van Ruusbroek hebben geciteerd, hernemen we nog even, eerst in het Middel-Nederlands en daarna nog even in het hedendaags Nederlands, om het eveneens wat dieper tot ons te laten doordringen en ook de oorspronkelijke verwoording ervan tot ons te laten doordringen. Dit drieven en dit trekken gevoelt men in dat herte en in die enigheid alle der liefelijker krachten en de zonderlinge in der begeerlijker kracht. Want deze toekomst roert en wekt in dat nederste deel des mensen, want dat moet te malen gezuiverd en gesierd en ontfunkt werden en ingetrokken. En nu in het hedendaags Nederlands, dit inwendig drijven en dit trekken, gevoelt men in het hart en in de eenheid van alle zinnelijk gevoelige krachten, maar in het bijzonder in de begerende kracht. Deze komst roert en wekt in het lagere deel van de mens, aangezien deze kracht geheel moet gelouterd worden, gesierd en ontvonkt en naar het inwendige getrokken. Om de verdieping die hierboven gelegen is te gaan beschrijven, vertrekt Rusbroek vanuit de tweede manier waarop Christus tot ons komt. Luisteren we nu maar naar wat hij daarover zegt. De tweede manier waarop Christus inwendig komt naar hogere edelheid en gelijkvormigheid met Christus, dankzij grotere gaven en verlichting, bestaat in het binnenvloeien van een rijkdom aan goddelijke gaven in de hogere vermogens van de ziel, die de geest standvastig maken en hem verlichten en verrijken in menigerlei wijs. Dit binnenvloeien van God in de ziel eist van haar een uitvloeien en een terugvloeien met heel die rijkdom naar dezelfde grond, waaruit het vloeien voortkomt. In dit vloeien geeft en toont God wondere dingen, en hij eist van de ziel al zijn gaven met woeker, zo vereenvuldigd terug dat geen schepsel het volvoeren kan. Deze oefening en deze staat is edeler en meer op God gelijkend dan de eerste, en de drie hogere vermogens der ziel worden hiermede versierd. Hij spreekt hier van de ziel en van de hogere vermogens van de ziel. Dat is die hogere gelegen verdieping. Het beeld gebruiken van verdiepingen kan ons helpen te zien dat men de onderliggende verdiepingen niet kan weghalen of het gebouw stort in. In die hogere vermogens van de ziel, die in een zekere zin een hogere edelheid en gelijkvormigheid met Christus bezitten, om de Heer Jezus Christus namelijk te kunnen ontvangen, vloeit een rijkdom aan goddelijke gaven binnen, en daarin toont God wondere dingen. Dat invloeien van Gods gaven in de ziel eist een terugvloeien van al die gaven, en niet zomaar gewoon, maar vermenigvuldigd. Ja, zelfs met woeker eist hij die terug. En daar zit dan een enorme uitdaging in. Gezien geen schepsel het uit eigen krachten volbrengen kan, ofwel is het een misplaatste grap, ofwel is het een onoverkomelijk euvel uit eigen krachten. Let wel dat Rusbroek hier niet alleen spreekt van een oefening, maar ook van een staat. In het Middelnederlands gebruikt hij het woordje wezen. In dit zijn, in deze toestand, de mens wordt door deze tweede komst van de Heer dus naar een andere staat of een andere manier van zijn gebracht. Het is ook in die nieuwe staat, of die nieuwe manier van zijn, dat we dan voor een deel boven onze schepselijkheid door bovennatuurlijke gaven van God toegerust meer kunnen geven aan God dan dat een louter schepsel geven kan. Ja, zelfs meer dan we gekregen hebben. Maar daarbij moeten we bewust zijn dat hiervoor nog meer God zelf geëerd moet worden, gezien we zonder zijn genadegaven hiertoe niet bekwaam zouden zijn. En toch blijven we zeer bewust van het feit dat we nog meer zouden willen kunnen geven aan God en aan onze naaste ter ere Gods dan waar we dan nog wel toe komen. Hierna geeft Rusbroek ons een beschrijving van de derde manier waarop de Heer aan ons verschijnt. Hier heeft hij nog een diepere aanraking, heeft er nog een diepere aanraking van God plaats, waarin het geestelijke leven zijn innigste en hoogste graad bereikt. Niet enkel een nieuwe manier van er zijn komt er dan bij, maar een eenheid van geest komt hier tot stand. Luisteren we maar naar hoe Rusbroek dit uitlegt. De derde manier waarop de Heer inwendig komt is tenslotte een innig aanroeren of gerinnen in de eenheid van de geest waar de drie vermogens van de ziel wezenlijk in zijn en waar ze naar hun werking uitvloeien en waarin zij altoos weder invloeien en wezenlijk verenigd inblijven krachtens de band der minne en de natuurlijke eenheid van de geest. Door deze komst bereikt het inwendig leven zijn innigste en hoogste graad, en hiermede wordt de wezenlijke eenheid van de geest in menigerlei wijze versierd. Het Middelnederlands woordje gerinnen of gerijnen betekent aanraken, maar Rusbroek gebruikt het enkel voor een mystiek aanraken van de mens door God. Rusbroek zelf gaat het woordje gerinnen wat verduidelijken door te spreken van een innig aanroeren of gerinnen. En dat mystiek aanraken heeft plaats in de eenheid van de geest, daar waar God en mens innig met elkaar verbonden zijn. Hier spreekt hij weer van de drie hogere vermogens van de ziel. Daar zal door de band der minnen een uitvloeien en een wederinvloeien plaatsvinden naar hun wezenlijke werking. Uitvloeien en wederinvloeien vergelijkt Ruusbroeck met ebbe en vloed van de zee, of met de golven die steeds weer het water over het land laten uitvloeien en weer laten terugvloeien. Maar dat terugvloeien van het water wordt hier een invloeien genoemd, in God. God geeft ons zijn gaven en genaden als in een vloed. Wij worden erdoor gezegend en nadat het ons doordrenkt heeft en gesterkt, vloeit het terug naar God, vermeerderd zelfs met wat wij vanuit ons hart en verlangen willen geven en met de hulp van God als dank aan God. Door deze komst van de Heer bereikt het samenspel tussen God en de mens hier zijn innigste en hoogste graad. Er is zelfs sprake van een versieren van de eenheid van geest door deze dynamiek. Hierover gaat de tekst nu verder. Nu eist Christus bij elke komst een bijzonder uitgaan van onzentwege dankzij een levenswijze die beantwoordt aan ieder van zijn komsten. Daarom spreekt hij geestelijk in ons hart, bij elke komst gaat uit, oefen u in een leven dat afgestemd is op de bijzondere stuwing van mijn genade en mijn gaven. Want naar gelang van de wijze waarop de geest van God ons stuwt en jaagt en drijft, in ons invloeit of ons aanroert, moeten wij uitgaan en inwendige oefeningen plegen, willen wij tot de volmaaktheid komen. Bieden wij integendeel weerstand aan de geest van God door er ons leven niet op af te stemmen, dan verliezen wij die inwendige aandrift en dan zullen ook de deugden achterwege blijven. We moeten dus opletten dat we niet louter en alleen denken dat God hier de enige is die handelt. In zeker opzicht is dat waar. Wij kunnen niet boven onszelf uitstijgen als God ons niet te hulp komt. Maar als wij Gods hulp naast ons neerleggen en ons leven daardoor niet laten beroeren, dan is het een maat voor niets. Willen we tot de volmaaktheid komen, dan moeten wij met de manier waarop Gods geest ons stuwt en jaagt en drijft, in ons invloeit en ons aanroert, uitgaan en inwendige oefeningen plegen. Want als wij Gods geest weerstand bieden door ons leven aan die stuwing en dat aanraken niet te laten beantwoorden, dan verliezen wij die inwendige aandrift en de deugden die ermee gepaard gaan. Luisteren nog even naar een passage die we net van Ruusbroeck zijn werken hebben gelezen over die derde inwendige komst van de Heer. En we laten het eerst even in het Middel-Nederlands horen en onmiddellijk volgen door het hedendaags Nederlands. Die derde manier der inwendiger komst, ons heren, dat is een inwendig ruren, och te gerinnen, in enigheid des geests, daar die overste krachten der zielen inzien en de u te vloeien, en de wederkeren en de altoos enig inblieven over mits band van minnen en de enigheid des geests van naturen. In het hedendaags Nederlands dus, de derde manier waarop de Heer inwendig komt, is tenslotte een inwendig aanroeren of gerinnen in de eenheid van de geest, waar de drie hogere vermogens van de ziel wezenlijk in zijn en waar ze naar hun werking uitvloeien, en waarin zij altoos weder invloeien en wezenlijk verenigd blijven krachtens de band der minnen en de natuurlijke eenheid van de geest. Door deze komst bereikt het inwendig leven zijn innigste en hoogste graad, en hiermede wordt de wezenlijke eenheid van de geest in menigerlei wijze versierd. De antropologie van de mens die we hier in deze spirituele literatuur ontwaren, zijn we niet zeer gewoon meer. Daarin zien we dat er drie aspecten in ons onderscheiden worden: lichaam, ziel en geest. Deze aanpak wil ons helpen om beter te begrijpen hoe God in ons werkt en hoe wij deze werkzaamheid van God kunnen situeren in ons menselijk bestaan en hoe we er ook kunnen op inspelen. We moeten wel goed begrijpen dat het louter en alleen een hulpmiddel is om beter bewust te worden van wie we zijn en hoe God ons aanroert. Het maakt een onderscheid, maar maakt geen scheiding in de eenheid die we als mens werkelijk zijn. We lezen nu een tekstje van Rusbroek dat eveneens die samenhang van die drie aspecten in het gemene leven onderstreept. En met het woordje gemeen bedoelen we niet de negatieve betekenis die het woord gemeen gekregen heeft, maar naar de betekenis die er nog in gemeenschappelijk of in het woordje algemeen te vinden is. Het woordje algemeen ook in de zin van voor iedereen toegankelijk zijn. Wil nu de Geest God, met God zonder middel, in dit goddelijk licht schouwen, dan zijn hiertoe drie dingen noodzakelijk, gaat Rusbroek verder. Voor eerst moet deze mens uitwendig welgeordend zijn in alle deugden en inwendig door niets gehinderd, en toch zo ledig van alle uitwendige werken, net alsof hij er geen verrichtte. Want is hij inwendig bezig en begaan met enige deugdenact, dan is hij verbeeld en afgeleid. Zolang als dit duurt, kan hij niet schouwen. Ten tweede, hij moet inwendig God aanhangen met verenigende mening en minnen als een gloeiend vuur dat nimmer meer geblust kan worden. Wanneer hij zich aldus gevoelt, dan is het hem mogelijk te schouwen. Ten derde, hij moet zichzelf verloren hebben in een onwijze en in een duisternis waarin alle schouwende mensen genietend verdolen en zichzelf nooit meer op louter schepselijke wijze kunnen terugvinden. Hier een stukje dus van de vertaling van Pater Lodewijk Moreels dat we vinden op bladzijde 356 in zijn vertaling van die geestelijke bruiloft. God zonder middel, zonder enige bemiddeling van wat dan ook, schouwen in zijn goddelijk licht, vraagt dus een uitzuivering van de mens in al zijn facetten of op alle niveaus van zijn zijn. Uitwendig en inwendig mag er namelijk geen enkele hinder blijven bestaan. En jawel hoor, hierbij kunnen zelfs onze eigen werken en deugdbeoefening een hinder en obstakel gaan vormen. Toch wil dit niet zeggen dat we geen werken of deugdbeoefeningen mogen of moeten verrichten, integendeel uiteraard, maar we mogen er ons niet door laten inpakken of verlammen. Alles moet ons helpen om tot een bevrijding te komen van al wat ons wil knechten en mag niet tot een nieuwe verslaving of gevangenschap leiden. Alles moet ons brengen tot die volle eenheid en verbondenheid met God en niet zorgen voor een afgeleid worden van deze bevrijding. Inderdaad, Rusbroek de Wonderbare spreekt ons van een verliezen van zichzelf, een verliezen in onwijze en in duisternis. Toch is dat verliezen een genietend verdolen in God, want die onwijze is ons volledig overgeven aan Gods wil, weg van eigen planning of werkwijzen van onze kant. De duisternis is ook geen echte duisternis, maar een schijnbare duisternis omdat God ons verstand steeds ver te boven gaat. We kunnen God niet vatten met ons verstand en dat komt voor ons dan als duisternis over, niettegenstaande het eigenlijk gaat over een heel helder licht dat ons eerder verblindt, waardoor het als duisternis ervaren wordt. Ziezo, we hebben deze keer weer onze wonderbare spirituele auteur, de zalige Jan van Rusbroek, ter hand genomen. Het zijn inderdaad geen gemakkelijke teksten, maar we hebben er wel heel diepe dingen mee aangeraakt die belangrijk zijn voor ons leven in en door en met God. Een dieper doordringen in de specifieke woordenschat die Rusbroek gebruikt, vraagt wel grotere toeleg. toch wordt het heel vanzelfsprekend als we erin thuiskomen. We zien hier stilaan klaarder en helderder door in het wondere leven van de scherpzinnige spirituele mens binnen te dringen, wat God ook met ons, met ieder van ons, op onze geestelijke levensweg wil tot stand brengen. En deze keer hebben we de stukken gelezen uit die geestelijke bruiloft van Jan van Rusbroek. Er valt uiteraard wel nog veel meer over uit te leggen, maar toch willen we voorrang geven aan de teksten van de auteur zelf en onze commentaar beperken en heel dicht bij zijn tekst te laten aansluiten. We hebben enkele zeer fundamentele aspecten van Rusbroek zijn leer aangeraakt. Het is, zoals jullie wel merken, geen eenvoudige zaak om over het inwendig leven te spreken. Een leven dat verborgen is voor de uitwendige, materialistische kant ervan, en het vraagt dus meer toeleg en woorden om te helpen aanvoelen waar het over gaat. Volgende keer gaan we verder met een aantal kernteksten ter hand te nemen van onze plaatselijke mystieker Jan van Rusbroek. We zullen wederom teksten uitkiezen die bepaalde specifieke terminologie van hem onder de aandacht brengt, om ons zijn visie over ons alle roeping als mens en kind van God beter te leren begrijpen. De teksten die we hebben gelezen uit de geestelijke bruiloft werden door de jezuïte pater Lodewijk Moreels in het modern Nederlands vertaald. De commentaar ervan is een poging om die teksten dieper te laten binnendringen in ons verstand, maar eveneens en voornamelijk in ons hart. Deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten, kan je vinden via de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek, met het korte adres jvr.viergod.be, te schrijven in je adresbalk van je internetbrowser, en dan kom je op de website terecht. Dus JVR zijn de initialen van Jan van Rusbroek, en de vier moet als een in vier God geschreven worden als het getal vier en niet het uitgeschreven woord. Het is bedoeld in de zin van vieren in de gebiedende wijs. En ik herhaal het adres even, jvr.viergod.be. U kan ook steeds een hele reeks van de vroegere uitzendingen via internet herbeluisteren op de webpagina Mystieke Lectuur, die jullie kunnen vinden op de website van Radio Maria. En wens u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, kan je ze via de website van Radio Maria of de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. Misschien nog een woordje over het boekje Bidden bij de Heiligen in de Leer. Kan je steeds weer bestellen via Radio Maria of via de Vereniging Jan van Rusbroek. Het kan een ideaal geschenk zijn voor mensen die jullie dierbaar zijn en of die jullie willen helpen op deze weg van heil. En dus nog even de details van het boekje, Bidden bij de Heiligen in de Leer. We gaan die even hernemen, gezien we in voorbijgaande 6 bijdragen niet helemaal hebben doorgenomen, dat boekje niet helemaal hebben doorgenomen, maar enkel een voorsmaakje gegeven hebben van wat er nog in te vinden is. Er zijn dus nog heel wat verhelderende raadgevingen en prangende vragen die erin behandeld worden. Het boekje in zakformaat uitgegeven is heel sterk ingebonden en zal lange tijd jullie guts kunnen zijn. Het formaat van het boekje is 10,5 centimeter op 15 centimeter. Het bevat 128 bladzijden en is beschikbaar aan de zeer laag en democratisch gehouden prijs van 6 euro. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer zijn blijven stilstaan bij een paar kernteksten uit de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Hierbij helpen die teksten ons om de mystieke realiteit, specifiek bij hem, maar ook in ons eigen leven, beter te begrijpen. Hopelijk vinden we jullie terug in de volgende uitzending. Tot de volgende keer. Dag.